Jezus wonderbare naam. En ik wil beginnen met jullie om een stukje te lezen vanuit Lucas 24. En een klein stukje uit Handelingen 1. Eerst Lucas 24. Vanaf vers 50. Zomaar heel kort wordt hier de hemelvaart van de Heer Jezus beschreven door Lucas in een paar versen. En dan leidde hij naar buiten tot bij Betanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En dan Handelingen 1. Het is dezelfde Lucas die dat beschrijft. En dan wijt hij een paar meer versen aan, vanaf vers 4. Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. En terwijl zij het zagen, een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Zonder een paar woorden dat we zien dat de Heer Jezus onttrokken wordt aan de ogen van de discipelen. De Heer Jezus, 33 jaar had hij geleefd op aarde. 3 jaar had hij rondgewandeld met zijn discipelen. En de discipelen konden hem aanschouwen. De mensen konden hem aanraken, lijfelijk. En ze konden hem zien met hun natuurlijke ogen. Met alle natuurlijke zintuigen die ze hadden, konden ze contact maken met de Heer Jezus Christus. En op een andere plaats zegt Jezus ook, ja, droefheid heeft uw hart vervuld omdat hij vertelt dat hij weggaat. Maar dan zegt Jezus natuurlijk ook in Johannes 16, het is beter voor jullie dat ik weg, want als ik niet weg kan, kan de Heilige Geest niet komen. En wat doet de Heer Jezus nu? Als een wolk als het ware verschijnt en Jezus vertrekt in de wolk, dan gaat hij het Rijk van God binnen. Dan gaat hij het Koninkrijk van God binnen, het Koninkrijk van de Geest, waarvan de Heer Jezus zegt tegen de discipelen dat ze dat moesten prediken. Het Koninkrijk van God en de boodschap van het kruis. En wat is nou dat koninkrijk van God? Wel, Jezus heeft het ook gezegd tegen Pilatus. Hij zei, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want dan zouden mijn dienaren voor mij ook gestreden hebben. Maar mijn koninkrijk is van boven, van de hemel. Dus het is wat jammer, soms bedroevend, ook onder ons en onder christenen. Dat we heel veel aandacht hebben voor kerst. En we weten dat Christus gekomen is in het vlees. Dat is geweldig. En dat hij gestorven is op Golgotha, op Goede Vrijdag, dat we dat herdenken, en Pasen, en Pinksteren, en al die christelijke feestdagen, maar dat hemelvaart soms wat vergeten wordt. Terwijl het vooral ook niet alleen voor ons, maar ook voor onze Heer Jezus van zo'n grote betekenis is geworden. En als u nou het evangelie versmalt tot de redding, dat u zegt, ja, ik ben door het geloof gered, dan heeft u als het ware weinig met die hemelvaart van doen. Maar als u gaat zien wat die hemelvaart betekent voor de Heer Jezus, maar ook voor ons als zijn kinderen, voor zijn bruid, dan gaan we daar een hele andere betekenis in zien. Jezus, hij is de Christus, hij is de Heer. Hij is niet alleen gekomen als een klein kindje in Bethlehem, heel afhankelijk van zijn vader en van zijn moeder, uiteindelijk om voor ons te sterven, om ons te redden van onze zonden, maar hij is ook verheerlijkt als Heer. En als het goed is, is hij de Heer ook in uw hart en in mijn hart. Is hij de Kyrios in uw hart. Wat was er gebeurd toen Jezus dat koninkrijk van de geest binnenging? En daarom als wij spreken over de wandel in de geest en de doop in de geest en al die elementen, vrijgemaakt van de wet van de zonde, door de wet van de geest van het leven, dat zijn dan allemaal dingen die betrekking hebben op dat koninkrijk van God. Over het leven in de geest. Niet het leven met de zintuigen, maar het leven in de geest. En wat is er ook gebeurd met Jezus? Jezus is gekomen op de troon. En waarom is dat zo belangrijk dat hij zit op de troon? Wel omdat hij van daaruit kan reageren. Van daaruit kon hij de Heilige Geest zenden. Jezus kon de Heilige Geest niet zenden toen hij hier op aarde wandelde. Hij blies op de discipelen om ze wat mee te geven van de geest. Maar die volheid van de geest die bedoeld is voor zijn kinderen, die kon hij niet geven, die kon hij niet uitstorten, als hij niet verhoogd zou worden. En dan sommige christenen zijn ook nog heel dankbaar, en we zijn als goed is allemaal dankbaar, dat hij de hoge priester is die voor ons bidt en pleit. Maar dan nog is het weer zo'n soort zelfzucht. Maar hij, deze Christus, die zichzelf vernederd is door de Vader, uitermate verhoogd. Hij heeft de naam boven alle naam gekregen. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader op de troon en dat geeft zijn machtspositie weer. En die machtspositie van de Heer Jezus, die is zo ontzettend belangrijk. Weet u wie die machtspositie wilde hebben? Dat was die boze, dat was Satan. Als u het mee wil lezen, mag u naar Jesaja 14 gaan, en anders lees ik het u voor. Kijk, Jezus zelf had voor zichzelf die macht niet gezocht. Maar wel die boze. Wel Satan. Die wilde heel graag op die troon zitten. En als het hem gelukt was om op de troon te komen en de machtspositie te verkrijgen over de hemel en over de aarde, dan had het één diepe, droeve duisternis geworden. We lezen in Jesaja 14, vers 12 tot 15. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. Ja, toen het hem niet gelukt was, deze boze, om de machtspositie, om God als het ware van de troon te stoten, om aan God gelijk te worden. Toen heeft hij als het ware zijn tweede mogelijkheid gezocht in het paradijs bij Adam en Eva. En omdat hij Adam en Eva verleid heeft tot zonde, heeft hij de macht gekregen over de heidenvolk. Heeft hij de macht gekregen over deze wereld. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt in Johannes 14, ja, hij is de overste van de wereld. En daarom moest Christus ook komen om hem te onttronen van zijn macht. Overwinnaar over de heidenvolk. En dan vers 13. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Ziet u, we hebben het hier over de hemelvaart. Hier hebben we het over de Christus. Hier hebben we het over de Zoon van God. Hier hebben we het over onze dierbare heiland, Heer Jezus Christus. Die daadwerkelijk opsteegt, dwars door die machten van de lucht heen, naar de troon. Maar dat is wat de boze wilde. Ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren. En ik zal mijn troon verheffen. Ziet u zijn hoogmoed en zijn verlangen. En ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting. Aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. En ik zal mij gelijk stellen aan de Allerhoogste. Echter, hij is in het rijk van de dood neergestort. In het diepst van de kuil. Maar nu bij hemelvaart. Dan gaat Christus het koninkrijk van God binnen. En dan wordt hij gezet op de troon. En weet u wat nou het mooie is? Dat hij niet alleen, dat dat niet het enigste feit is dat hij komt op de troon. Maar dat hij die plaats ook bereid heeft voor u en voor mij. En daarom is het zo verschrikkelijk verdrietig. Lieve kinderen van God, als wij alleen blij zijn met onze redding. Als wij alleen blij zijn dat we niet naar de hel hoeven en niet beseffen welke toekomst deze God u en mij bereid heeft. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. En dat zien we ook in Openbaring 3, vers 21. Misschien wilt u met mij meelezen, want het is een hele belangrijke tekst. Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dus het is niet voldoende, lieve broeders en zussen, om Christus aan te nemen. Het is niet voldoende om Christus te aanvaarden, dat is het begin van uw geloofsleven. Dan ontvang je de macht om een kind van God te worden. En laat u niet misleiden door wat anderen tot u zeggen. Focus u altijd op het woord van God. Luister naar de Heilige Geest, de Geest van Christus, de Geest van God. Luister naar die zalving waarvan Johannes spreekt, die u gegeven is. Blijf niet staan bij kerst, blijf niet staan bij Pasen. Maar u moet ook naar de hemelvaart. U moet naar Christus en u moet naar een toekomst, want u hebt een toekomst. Zonder Christus hebben we geen toekomst. Zonder Christus zijn we straks voor eeuwig uitgesloten van hem en komen we in de hel terecht. Maar met Christus hebben we een toekomst. Het is niet afgelopen, het is weg. Straks komen we sterven, onze geest gaat naar de Heer, onze ziel. Ja, wat gaan we daar doen? Wel, daar spreekt de Bijbel over. De Bijbel is een helder boek. En daar spreekt de Bijbel over hier. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Als de bruid van Christus, waar de schrift ook over spreekt, ik zal dadelijk een paar teksten voorlezen. Met mij te zitten op de troon. Met mij te heersen. 2 Timotheüs 2 zegt, als we met hem volharden. 2 Timotheüs 2 vers 12, zullen we ook met hem als koningen heersen. En indien wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Dus er zijn altijd in het woord van God, er staan zoveel beloften. Maar bij elke belofte hoort ook een voorwaarde. Dus wij moeten overwinnen. Die tijd dat wij hier nog leven, moeten wij overwinnen. Over de boze, over de zonde, over het vlees, over ons eigen ik. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Hoort u dat? Deze troon van God. Die morgenster, die boze, die grote engel. Wilde bereiken. Wilde bezetten. En wat hem niet toegestaan is. Die troon heeft Christus en God bereid voor u. Voor mij. Om daar met hem te zitten. Om daar met hem te heersen. Wij zullen zelfs, zegt Paulus, over engelen oordelen. Gaat u een klein beetje beseffen, hoop ik, lieve broeders en zusters. Hoe overweldigend groot die rijkdom is van zijn genade. Dat hij u niet alleen redt van de wereld. Maar dat hij u redt van de zonde. Maar dat hij u een heerlijke toekomst heeft bereid. Maar dat geldt wel voor degene die overwinnen. Dat geldt wel voor degene die in hem blijven. We kunnen niet hier ons leven maar leven. En dan straks maar zien hoe het afloopt. Nee, wie overwint. En zoals Jezus ook zegt, wie in mij blijft, wij moeten in hem blijven. Je kunt toch geen bruid zijn van een man. Als je heel ver van hem vandaan bent. Ja, als je maar getrouwd bent. Maar ik bedoel, dan verlang je toch naar elkaar. Zo is het ook met Christus. Hij is de bruidegom. We zijn de bruid, daar spreekt de Bijbel over. Over die grote bruiloft. En over dat bruiloftsmaal. En wie daar gasten zijn. En wie de bruid is. En wie Christus is. Toen Jezus op aarde wandelde. Toen was hij in dat ene lichaam. In dat ene lijf. En nu zijn wij de gemeente, zegt de schrift, zijn lichaam. Hij is het hoofd. Nu zijn wij zijn lichaam. Maar het is dus de bedoeling dat het lichaam van Christus vervuld wordt met hem. Dat Christus door het geloof in ons hart woning zal maken. Dat hij zijn leven in ons zal leven. Als u alleen blijft staan bij uw redding, bij uw verlossing, dan heeft u een deel van de genade. Dat is niet de volle genade. Dat is niet de volle rijkdom. Jezus is gekomen vol van genade en waarheid. En heel die heerlijkheid die hij ontvangen heeft, dat is ons erfdeel geworden. Daarvan spreekt de schrift. En als we dat gaan zien, dan gaan we ons daar ook naar uitstrekken. En dan gaan wij ook beseffen dat wij de bruid van Christus zijn. En dan gaan we ook beseffen hoe innig onze verhouding is met hem. Onze relatie met hem. Maar dan gaan we ons daar ook als het goed is naar uitstrekken. En dan laten we ons daar niet ergens vastzetten. Dan gaan we niet, zoals ik ooit wel eens gezegd heb, dan blijven we niet halverwege staan. Want wij zullen hem volgen zoals hij opsteeg naar de hemel, zo zullen wij hem volgen. Het zijn bij zijn wederkomst, en sommigen hebben daar een andere mening over, maar als de Heer terugkomt, hoe dan ook, wij als gelovigen zullen hem volgen. En dan moeten we ook onze aardse tent verlaten. Dan gaat onze geest, onze ziel gaan naar de Heer. Dan gaan wij ook naar dat rijk, dat geestelijk rijk, dat koninkrijk van God. Maar het is de bedoeling als wij wederom geboren zijn. Als Christus door de Heilige Geest woning gemaakt heeft in ons hart, dat we reeds hier en nu leren leven en wandelen door de Heilige Geest. Reeds hier en nu leren wandelen door die Heilige Geest. Reeds hier en nu leren het spoor te houden door de Heilige Geest. En niet alleen bezig zijn dat u zegt, dank u wel Heer dat u onze hoge priester bent en dat u ons gered hebt. Dat is natuurlijk geweldig, daar doe ik niks aan af. Maar wij hebben ook een toekomst. En God geeft zijn volk altijd een visie. En als een volk een visie heeft, dan heeft een volk een toekomst. En dan verwilderen ze niet. Want als u alleen zou denken, nou ik ben gered, wat moet u dan verder doen? Ja, dan zeg je, nou anderen redden. Nou dat is ook prachtig, dat is ook waar. Maar er is nog meer. Er is toekomst. Er zijn zoveel heilsfeiten die God aan ons gegeven heeft. En sommigen slaan daarin door, dat weet ik, die hebben het alleen maar over de opname en over het alleen over de bruid zijn en vergeten de rest. Wij moeten in balans zijn. Wij moeten in evenwicht zijn. Van kerst tot Pinksteren en alles wat daartussen hoort. Maar heeft u er wel eens aan gedacht, niet aan de betekenis voor u, maar voor Christus? Heeft u er wel eens aan gedacht dat hij de heerlijkheid die hij bij God had verlaten heeft om mens te worden? Ik heb het al eens meer gezegd, niet voor 33 jaar. Hij is mensenzoon, nog steeds. Dus hij is Godzoon, hij is mensenzoon. En God heeft deze troon gegeven, deze machtspositie dus, aan een mens. En aan alle die bij hem behoren. Wij zijn kinderen van de levende God, Christus is onze oudste broeder. En hij is natuurlijk de zoon met de grote letter als het ware. En wij zijn kinderen. Wij zullen aan hem gelijk zijn, zeg ik wel eens, met de kleine G, niet met de grote G, want hij is de eerstgeborene. Hij is van eeuwigheid God. Hij is het eeuwig blijvende woord. En wij hebben dat woord in ons, om uit te delen. Christus werd verhoogd door de Vader en gebracht op de troon. Hoe zelfzuchtig is het om dan Christus te willen bewaren hier op de aarde. Hij is verhoogd. En hij heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. En die macht wil hij met u en met mij delen. Weet u dat er altijd binnen het koninkrijk van God mensen zijn die op zoek zijn naar macht? Dat is niet het koninkrijk van God. Want dat is van vrede en gerechtigheid. Maar dat is altijd nog steeds dat die boze probeert. Altijd te manipuleren. Altijd probeert hij nog macht te krijgen over mensen. Maar Christus heeft deze macht gekregen. Hij heeft hem niet gezocht. Hij heeft hem gekregen. Hij heeft hem gekregen van de Vader. En nou zit hij daar op de troon en straks zal hij ook regeren op de aarde. Maar nu, en wij met hem, zegt de Openbaring, eerst voor 1000 jaar en straks tot in alle eeuwigheid. Ja, misschien kunnen we het niet begrijpen. Misschien kunnen we het niet beseffen. Maar het is wel wat het woord van God zegt. Het is wel wat het woord van God ons leert. En daarom, lieve broeders en zusters, moeten wij overwinnen. En als u Openbaring doorleest, dan ziet u in elk hoofdstuk soms wel meerdere keren wat er over die troon gesproken. Dit is niet onbelangrijk. Dit is juist heel belangrijk. Want als hij niet alle macht had gekregen in hemel en op aarde, kan hij als het ware zijn macht en zijn kracht niet gebruiken om ons te zegenen, om ons te helpen, om ons te vermanen, om ons te corrigeren. Als hij niet alle macht had gekregen, zou hij ons niet kunnen beschermen tegen de boze. Maar hij heeft alle macht. En daarom kan hij vanuit zijn troon, vanuit die onzichtbare wereld, regeren. Hij is de Heere der Heren geworden, de Koning der Koningen. Hij is niet alleen de Redder. Hij is niet alleen de Verlosser. Hij is niet alleen de Hoge Priester. Maar hij is ook de Koning. Die zal heersen straks tot in alle eeuwigheid. Hij is de Koning der Koningen. De King of Kings. Hij is de grote. Hij is die grote ik ben. Christus onze Heere. En Christus is ons hoofd geworden. Wij zijn zijn lichaam geworden. Hij is onze bruidegom. Wij zijn zijn bruid. Wij zijn met hem verenigd door de Heilige Geest. Maar daarom moeten we overwinnen. Want wij moeten heilig worden zoals hij heilig wordt. Heilig is. En dan in Openbaring 3 gaat het natuurlijk over Laodicea. Dan gaat het over lauw zijn. Was je maar koud, zegt Jezus. Was je maar heet. Maar je bent lauw. Daarom zou ik je uit mijn mond spugen. En als Christus ons uitspuugt, zullen we niet met hem zitten op de troon. Ik hoop dat we dat beseffen vanmorgen. Als Christus ons uitspuugt, zullen we niet met hem zitten op de troon. Laten we Openbaring een paar teksten lezen. Want als u denkt dat ik het sta te verzinnen of zo, is goed om dat na te lezen. Het woord van God dat het in ons is. Laten we eerst lezen Openbaring 4. Openbaring 4. Openbaring 20 vers 4, excuus. En ik zag tronen. En ze gingen erop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Het gaat hier over de grote verdrukking. En ze werden weer levend. En gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaren lang. Ziet u? Het gaat gewoon over gelovigen. Als koningen regeren met Christus 1000 jaren lang. Maar de overige van de doden werden niet wederlevend. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaren lang. Ziet u? Hier wordt weer gesproken over het priesterschap. Waar ook de Hebreeënbrief natuurlijk over spreekt. En Petrus, priesters en koningen. En dan Openbaring 22, het laatste Bijbelboek van onze Bijbel. Wil ik de eerste 5 versen met u lezen. En dan liet mij een zuivere rivier zien. Van het water des levens, helder als kristal. Die uit de troon van God en van het Lam kwam. En in het midden van haar straat. En aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. Het gaat weer over de troon en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn en er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lampen, ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren. In alle eeuwigheid. Het zijn niet de engelen, lieve broeders, zusters. Voor een korte tijd is Christus beneden de engelen gesteld toen hij op aarde wandelde. De Hebreeënbrief leert ons dat. Maar wij zullen zelfs over engelen met hem mogen oordelen. En weet u, we hebben toch dit boek voor ons. Kijk eens in Openbaring 21 vers 2. Ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid. Die voor haar man sierlijk gemaakt is. Wilt u daarbij horen? Wilt u behoren bij de bruid van Christus? Of heeft u zoiets van, nou ja, ik ben gered, ik zie het verder wel. Ik geloof het allemaal wel. Laten we dan samen eens lezen, Matteüs 25, wat de Heer Jezus erover te zeggen heeft. Matteüs 25. Laten we eens rustig lezen, de eerste 13 versen. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Dit gaat hier weer over de koninkrijk van de hemelen. De koninkrijk van de geest. De koninkrijk van God en van Christus. En een andere vertaling spreekt van maag, die wordt gesproken over 10 meisjes. En 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. En dat is de vraag, broeders, zusters, vanmorgen voor ons. Zijn wij wijs of zijn wij dwaas? Als wij wijs zijn, dan willen we met hem overwinnen. En als we wijs zijn, dan zullen we zorgen dat we voldoende olie hebben. Kijk maar, zij die dwaas waren, vers 3, namen wel hun lampen mede. We zouden kunnen zeggen, nou, ze bleven wel kinderen van de Heer. Ze namen wel hun lampen, ze namen wel het licht wat ze hadden. Maar geen olie. Namen geen olie met zich mee. Ze vonden het niet nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest. Ze vonden het niet nodig om gehoorzaam te zijn aan Efeze 5 vers 18. Wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Ze waren er misschien wel heel druk mee. Misschien wisten ze er theologisch wel heel veel van te vertellen. Dat het niet nodig was, maar bij je bij de geboorte al de Heilige Geest hebt ontvangen. Misschien hebben ze heel lang kunnen discussiëren. Misschien waren het wel letterknechten, maar de letter dood. Maar de geest maakt leven. En ze waren niet vol van de Heilige Geest. Zoals vandaag de dag ook gewoon gepredikt wordt, dat we nu reeds in het duizendjarig vrederijk leven. Kunt u zich voorstellen? Zoveel dwalingen zijn er op de weg binnen de gemeente van Christus. Maar de dwazen namen geen olie met zich mee. Die leefden toch nog een soort vanuit zichzelf. Toch nog een soort in het vlees. En de Bijbel is er heel helder over. Dat we door de geest moeten leven, door de geest het spoor moeten houden. Dat we reeds hier en nu deel uitmaken van het koninkrijk van God. Van het rijk van de geest. En dat we dat mogen, maar ook moeten leren. Dat moeten we gaan verstaan met elkaar. Dat we geleid worden door het woord en door de Heilige Geest. En dat we niet geleid worden door alles wat er om ons heen gebeurt. En hier zien we het verschil tussen de wijzen en de dwazen. En de wijzen, vers 4, die namen hun lampen, maar ook olie mee in hun kruikjes. Die hadden reserve. Ze waren vol van de Heilige Geest. En toen de bruidegom uitbleef, hoe vaak zijn er heel veel lieve broeders en zusters gestorven, die hadden de Christus verwacht in hun leven. Dat hij terug zou komen in hun leven, tijdens hun leven. En je ziet dat het ook in Handelingen 1 al speelt, waar wij dan van lezen. Dat de discipelen beginnen over het koninkrijk van God, het aardse koninkrijk. Heere, gaat u in deze tijd het aardse koninkrijk van Israël herstellen? Dan zeggen Heere, jullie moeten er niet mee bezig zijn. Je hebt er ook niks mee van doen. Maar je moet de Heilige Geest verwachten. Je moet je erop richten op degene wat ik je zeg. En dan zie je hier, die bruidegom bleef uit. En je weet dat God talmt niet, maar hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Zoals 2 Petrus 3 dat zegt. En daarom blijft de Heer nog uit. Maar hij komt, die bruidegom komt. En wat gebeurt er dan? Ze werden alle slaperig. En vielen in slaap. Zelfs de wijze maagden, de wijze meisjes vielen in slaap. Het is voor ons een oproep. Het is voor ons een waarschuwing. Een appel. Om te zorgen dat we niet in slaap vallen. En dat we elkaar wakker houden. En dat we... En we waakzaam zijn en volhardend zijn in de verwachting van de komst van Christus. Van die gij het bevel bewaart om mij te blijven verwachten, zegt Jezus. Openbaring 3 vers 10. Die zal ik bewaren voor de uren de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Verwacht u nog de Christus, lieve broeders en zusters. Verwacht u nog die bruidegom. Verwacht u nog dat hij komt om ons te halen. Verwacht u nog dat hij komt om uiteindelijk alles straks onder zijn heerschappij te brengen. Niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. En dan te middernacht klonk er een geroep. Te middernacht. Dus in het diepste van de duisternis. Hoe diep de duisternis zal worden, en of die meisjes daardoor in slaap zullen vallen, dat weten wij niet. Maar er komt een dag, zegt de Heer, een uur waarin niemand meer werken kan. En daar moeten wij werken. En daar moeten wij waakzaam zijn. En daarom moeten we volhardend zijn en geen genoegen nemen met alleen uw redding. Alleen een beetje van de Heilige Geest. En een beetje breken met de zonde. En een beetje breken met de ongerechtigheid. En een beetje breken met verkeerde taal. Of een beetje breken met dit of met dat. Er is een volheid in Christus. En hoe meer u zichzelf ontledigt, zo is de meer zal hij ons kunnen vullen. Zo is het dieper het kruis ons zal verlossen van de oude mens, zoals de meer zal de nieuwe mens erin kunnen komen. Hoe meer wij ontledigd zullen worden van ons oude ik, zo is de meer zal die nieuwe leven van Christus gestalte in ons krijgen. En daar gaat het om. Niet alleen te komen bij Christus, maar te blijven bij hem. Wat Jezus zo vaak zegt, blijf in mij. En het is middernacht geworden. En dan komt er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, ga hem tegemoet. Zoals dat vroeger in Israël de gewoonte was, dat die bruidegom kwam van ver om zijn bruid te halen. En dan klinkt er een geroep, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. Die lampen waren dus blijkbaar niet op orde, ziet u dat? Ze waren zelf in slaap gevallen. Maar het gevolg was ook dat hun lamp uitgegaan was. Ze waren niet in de heiland gebleven. Niet in de gemeenschap met God gebleven. Niet in zijn tegenwoordigheid gebleven. En de Heer Jezus geeft ons niet voor niets dit voorbeeld. Hij geeft het ons om te leren. Hij geeft het ons ook om te waarschuwen. En hij geeft het ons ook om te zorgen dat we niet in de fout gaan. Dat wij niet in slaap vallen. En toen stonden al de meisjes op en maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie. Want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoorden in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. We zullen er nu niet te diep op ingaan, maar vers 9, daar zit ook een waarschuwing in. Om geen gemeenschap te hebben met de zonde van anderen. Waar vele teksten over spreken. We kunnen daar nu niet diep op ingaan. Vers 10. Toen zij weggingen om olie te kopen, dan kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Bent u gereed, lieve broeders en zusters? Bent u gereed om in te gaan? Bent u gereed om naar binnen te gaan, om de bruiloft te houden? Met het lam van God, met de Christus van de Schriften. Bent u gereed om met deze bruidegom te huwen waar de Bijbel over spreekt? Bent u gereed? En zo niet, maak u dan gereed. Want het zou verschrikkelijk zijn als wij behoren bij die andere meisjes. Hier in vers 11, later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heere, Heere, doe ons open. En die antwoorden zij, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. En vele uitleggers geven aan dat deze naar de hel zullen gaan. Ik heb daar een andere mening over. Ik denk dat het hier gaat over de bruiloft. Maar als je dit mist, deze bruiloft van het lam. En daarom is de waarschuwing. Wees dan waakzaam. Want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Broeders en zusters, wees dan waakzaam. Besef dat u in Christus nooit uit uzelf, maar dat u in Christus een koninklijke slag bent van priesters. En dat de Heere voor u een taak heeft, ook in de eeuwigheid. En dat de Heere bezig is vandaag om in u en in mij te werken. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En het is voor ons van belang dat wij ons daarvan bewust zijn. En dat we weten wat God aan het doen is en dat we dat ook aan hem mogen vragen. Heere, wat bent u aan het doen in mijn leven? Heel vaak gebeuren er dingen in ons leven kun je niet plaatsen. En soms is de Heere stil. Heere, u bent zo stil. Maar u mag dat vragen aan de Heere. En soms geeft de Heere antwoord, misschien ook niet. Is hij bezig in dat verborgene om uit te werken wat u mag worden in Christus? Is hij misschien bezig om u te maken heilig en onberispelijk? Want weet u, Efeze 1 spreekt daarover. Voor de grondlegging der wereld heeft hij u uitverkoren in hem om heilig en onberispelijk te zijn. Hoort u het? Niet om gered te worden, maar om heilig en onberispelijk te zijn. Want daar in de hemel, in de koninkrijk van God, daar is geen ruimte voor de zonde. In het nieuwe Jeruzalem is geen ruimte voor de zonde, maar ook niet voor zelfzucht. In het nieuwe Jeruzalem is ook geen ruimte voor slaperigheid, voor onachtzaamheid. Wees dan wakker. En zoals ook Openbaring ergens zegt, wees dan wakker en versterk het overige. Wat God u laat zien, Deel dat met uw broeders en zusters. Wat God u heeft geopenbaard, deel dat met uw broeders en zusters. En begrijp dat het niet ophoudt. En u weet, wij houden van het kruis. En die prediking is ontzettend belangrijk. Maar daar houdt het niet op. Dan had de Heer openbaring niet hoeven te schrijven. Had Paulus daar niet over hoeven te spreken over de bruid. Had Paulus en Petrus niet over te spreken dat wij een koninklijk geslacht zijn geworden van priesters. Had hij gewoon gezegd, jullie zijn kinderen van God, jullie zijn gered, gekocht en betaald door het bloed van het lam. Leef je leven en dan ga je ten hemel in. En zo leven vele christenen. Dat wij dat niet zullen doen. Want dan zijn we in slaap gevallen. Dan zijn we niet meer waakzaam. Broeders, zusters, zijn wij wijs of zijn wij dwaas? Amen. Heer, wil u danken voor uw eeuwig blijvend woord. Ook Heer, dat het zo helder is. Vader, waar wij nog vragen hebben, Heer, schijn met het licht van uw Heilige Geest in ons hart en leid ons. En Heer Jezus, wij willen u zo danken en aanbidden, Heer, dat u de troon bestegen hebt in de hemel. En dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En van daaruit, Heere, alles regeert. En alles bestuurt. En Heere, dat u ons klaarmaakt, ook in dit leven, om straks daar met u te zijn. Om u te helpen, om u te dienen. Met u te heersen, met u te regeren. Als een priesterlijk volk, een koninklijk geslacht. Heere, het is misschien voor ons verstand te groot. Maar het is wel uw woord, en daar willen we aan vasthouden. En daarom bid ik, Heere. Dat niemand van ons dwaas zal bevonden worden. Dat niemand van ons in slaap zal vallen. Maar dat we zullen waken. En dat u krachtig wilt werken, Heere. Met uw woorden, met uw Heilige Geest in ons midden en ook in ons hart. Dat Christus door het geloof meer en meer gestalte in ons zal krijgen. Amen.